Voor de luisteraars van de Kerktelefoon willen we te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze avond noemen. Het te lezen schriftgedeelte Romeinen 3, vers 9 tot 31. Romeinen 3, vers 9 tot en met 31. De te zingen psalmen, psalm 16, vers 1. Psalm 32, vers 1 en 3. Psalm 98, vers 1 en 2. Psalm 85, vers 4. Het te lezen schriftgedeelte Romeinen 3, vers 9 tot en met 31. Door te zingen psalmen Psalm 16, vers 1. Psalm 32, vers 1 en 3. Psalm 98, vers 1 en 2. Psalm 85, vers 4. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook dit avonduur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachte tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen met elkander zingen gemeente van Psalm 16 vers 1. Bewaar mij toch, o alvermogend God, Psalm 16, vers 1. Reformatieherdenking vindt u in de brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Rome, het derde hoofdstuk, Romeinen 3, vanaf vers 9 tot en met 31. Romeinen 3, vanaf vers 9 tot en met 31. De geloofsbelijdenis, deze reformatieherdenking, want we willen ook vanavond de gemeenschap met de kerk alle tijden plaatsen belijdenis doen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, maar dan vanavond met de woorden van artikel 22 en 23 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 22 en 23 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dus uw eerste geloofsbelijdenis artikel 22 en 23 en vervolgens de schriftlezing Romeinen 3 vanaf vers 9 tot en met 31.
Wij geloven dat om ware kennis deze grote verborgenheid te bekomen, de Heilige Geest in onze harten ontsteekt een oprecht geloof, het welk Jezus Christus met al zijn verdiensten omhelst, hem eigen maakt en niets anders meer buiten hem zoekt. Want het moet noodzakelijk volgen, of dat niet al wat tot onze zaligheid van nodig is, in Jezus Christus zij, of zo het alles in hem is, dat diegene die Jezus Christus door het geloof bezit, zijn gehele zaligheid heeft. Nu dat men zeggen zou dat Christus niet genoegzaam is, maar dat er nog benevens hem iets meer toe behoeft, waren een al te ongeschikte godlastering, want daaruit zou volgen dat Christus maar een halve zaligmaker waren. Daarom zeggen wij terecht met Paulus dat wij door het geloof alleen of door het geloof zonder de werken gerechtvaardigd worden. Doch wij verstaan niet dat het, om eigenlijk te spreken, het geloof zelf is dat ons rechtvaardigt, want het is maar een instrument waarmede wij Christus, onze rechtvaardigheid, omhelzen. Maar Jezus Christus ons toerekende al zijn verdiensten en zoveel heilige werken die Hij voor ons en in onze plaats heeft gedaan, is onze rechtvaardigheid, en het geloof is een instrument dat ons met Hem in de gemeenschap van al zijn goederen houdt, de welke de onze geworden zijnde ons meer dan genoegzaam zijn tot onze vrijspreking van onze zonde. Artikel 23. Wij geloven dat onze gelukzaligheid gelegen is in de vergeving onze zonde om Jezus Christus wil, en dat daarin onze rechtvaardigheid voor God begrepen is, gelijk David en Paulus ons leren, verklarende de gelukzaligheid des mensen te zijn, dat God hem de rechtvaardigheid zonder werken toerekent. En dezelfde apostel zegt dat wij om niet of uit genade gerechtvaardigd zijn door de verlossing die in Christus Jezus is. En daarom houden we dit fundament altijd vast, God al de eer gevende, ons vernederde en bekennende zodanigen als wij zijn zonder iets van onszelf of van onze verdiensten te vermeten, steunende en rustende op de gehoorzaamheid van den gekruisende Christus alleen, de welke onze is wanneer wij in Hem geloven, die is genoegzaam om al onze ongerechtigheden te bedekken en onze vrijmoedigheid te geven, de conscientie vrijmakende van vrees, verbaasdheid en verschrikking, om tot God te gaan zonder te doen gelijk onze eerste vader Adam, de welke al bevende zich met vijgenbladeren bedekken wilde. En voorwaar, indien wij voor God verschijnen moesten, steunende op onszelf of op enig ander schepselen, hoe weinig het ook waren, wij moesten helaas verslonden worden. En daarom moeten we niet zeggen met David: Heere, ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Wat dan? Zijn wij uitnemender? Ganselijk niet, want we hebben tevoren beschuldigd bij de Joden en Grieken dat zij allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is: er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf, met hun tongen plegen zij bedrog. Slangenvenijn is onder hun lippen. Welker mond vol is van vervloeking en bitterheid, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen, en de weg des vredes hebben zij niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot diegenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid, want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, omdat hij rechtvaardigt zij en rechtvaardigde diegene die uit het geloof van Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten door wat wet der werken? Nee, maar door de wet des geloofs. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. Is God een God der Joden alleen? En is hij het ook niet ook? En is hij het niet ook der heidenen? Ja, ook der heidenen. Nademaal hij een enig God is, die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit het geloof en de voorhuid door het geloof. Doen wij dan de wetten niet door het geloof, dat zij verre, maar wij bevestigen de wet.
Tekst voor de reformatieherdenking vindt u in vers 23 tot en met 26 van Romeinen 3. Want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot de betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Gemeente, willen wij zingen ter inleiding op de prediking van Psalm 32 vers 1 en 3. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf waardoor hij was bevlekt, voor het heilig oog des Heren is bedekt. En ook vers 3, bekend o Heren, aan u oprecht mijn zonden, verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan, gij naam die gunstig weg. Psalm 32 en daarvan het eerste en het derde vers.
Thank you.
Gemeente, ik lees u en jou nogmaals de tekst voor deze reformatie. Denk in het Romeinen 3 en daarvan de versen 23 tot en met 26, waar de apostel Paulus door de Heilige Geest geïnspireerd schrijft: want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot de betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Gemeente, we schrijven boven deze overdenking: sola fide, alleen door het geloof zalig. Sola fide, alleen door het geloof zalig. We letten op vier aandachtspunten. Het eerste aandachtspunt is wat langer, het tweede is heel kort, het derde is weer wat langer, het vierde is weer heel kort. Vier aandachtspunten. In de eerste plaats: waarom wij niet zalig kunnen worden door de werken. In de tweede plaats: waarom de Heer toch zondaren wil zalig maken. In de derde plaats: op welke wijze God de zaligheid wil schenken. En tenslotte: waartoe God de zaligheid wil schenken. Sola fide, alleen door het geloof zalig. Ten eerste, waarom wij niet zalig kunnen worden door de goede werken. Ten tweede, waarom God toch zondaren zalig wil maken. In derde plaats, op welke wijze God de zaligheid wil schenken. Ten slotte, waartoe God de zaligheid wil schenken. Gemeente, sola fide, alleen door het geloof zalig. En als ons eerste punt, waarom dat dan niet door de goede werken kan. Opvallend is het niet waar dat apostel Paulus hier aan de gemeente van Rome moet bekendmaken dat men niet zalig kan worden door de werken van de wet van Mozes. Als hij dat nu zou schrijven aan de gemeente van Jeruzalem, zou dat kunnen begrijpen. Maar aan de gemeente van Rome, kenden die mensen dan de wet van Mozes? Wisten zij waarover Paulus dan sprak? Ja, gemeente. Want inderdaad, daar in die gemeente in Rome waren vele heiden christenen. Maar er waren ook vele christenen uit de Joden. Die grote wereldstad, daar waren ook mensen altijd al vanuit Israël afkomstig. En het waren er alleen maar meer geworden door de vervolgingen die er in Jeruzalem en in Judea waren. Want daar was nogal wat gaande. Stefanus was gedood door de stenen. Jacobus was onthoofd. De apostelen werd het zwijgen geprobeerd op te leggen. Juist die vervolging, die verdrukking gebruikte de Heere om de gelovigen, om de christenen, de eerste christenen te verbreiden, zodat het woord Gods, zoals de Heer het zelf gewild heeft en beloofd heeft, ook op andere plaatsen gebracht zou worden. En zo is daar in Rome een gemeente van zowel christenen uit de Joden als christenen uit de heidenen. En daarom ook dat in die gemeente de vraag zo belangrijk is. Alleen door het geloof in Christus zalig, maar wat moeten ze dan met de wet van Mozes? Moeten zij zich dan niet meer laten besnijden, de Joden? Moeten ze dan die geboden niet meer houden? En de heidenen die tot geloof komen, moeten die zich dan niet laten besnijden? Moeten die dan de wet niet houden? En zo is de vraag eigenlijk voor een ieder daar actueel. Gemeente, dat was ook een hele actuele zaak. In Handelingen 15 lezen wij van het apostelconvent, waar de apostelen een vergadering belegd hebben in Jeruzalem, waar de vraag ook gesteld wordt: Of ook de heidenen besneden moeten worden. En in hoeverre ze de geboden van Mozes moeten houden. En gemeente, eigenlijk is die vraag altijd weer heel de kerkgeschiedenis door een actuele. De werken der wet. Moeten wij goede werken doen? Moeten wij de wet vervullen? Om daardoor de zaligheid te verdienen. Is er sprake van een taak die de Heer en een roeping die de Heer bij de mens legt? Gemeente, dat was ook een van de zaken waar het in de reformatie om ging. Daar waren veel meer zaken. De Maria-verering was eigenlijk van later datum, maar in de dagen van de reformatie speelde de verering van de paus al. En speelde ook dat men in de kerk het Latijn alleen nog maar kon horen. De beelden, daar moesten de kerkgangers het mee doen. Daar speelden de biechtpraktijken. Daar speelden de verkeerde gedachten over het heilig avondmaal. We hebben er onlangs bij stilgestaan. Bij de avondmaal zondagen. Dat bij de Rooms-Katholieke Kerk de gedachte leeft dat bij elk avondmaal opnieuw Christus geofferd wordt. Het offer herhaald wordt. Hij opnieuw gekruisigd wordt als het ware. De gedachte dat bij de doop de zonden worden afgewassen. De aflaatpraktijk. Maar ook de leer van de goede werken. Dat de mens in staat zou zijn om goede werken voor God te doen. En daarmee aan zijn zaligheid bij te dragen. Gemeente, uiteindelijk moeten we zeggen, was dat al een oude leer. De leer van Rome. Want in een ander jasje de fariseeën en schriftgeleerden leerden niet zoveel anders. Ook bij hen stond de onderhouding van de wet centraal. Ook zij probeerden door ijver en goede werken voor God te bestaan. En gemeente, het wordt ook wel gezegd, we moeten altijd weer gereformeerd worden. Ook in onze dagen, wat kom je het veel tegen. Ik leef netjes en ik doe mijn best. En God doet de rest. Wat moet een mens al niet doen en wat denkt een mens al niet te doen? Om bij te dragen aan de zaligheid en misschien dat wij het ook wel denken. Als ik nu maar trouw naar de kerk ga, als ik nu maar mijn best doe. Dan heb ik in elk geval het mijn aan bijgedragen. Dat is eigenlijk een Roomse gedachte. Gemeente, uiteindelijk dezelfde dwaling. Een gemeente waar het nou op vastloopt is dit. Dat een mens niet wil als een verloren, doodschuldige, onwaardige, rechteloze zondaar. Zijn knieën te buigen. Om de Heere om genade te vragen. Daar is een mens een vijand van. En gemeente, nu moet apostel Paulus, de gemeente van Rome, dit onderwijs en ook vanavond ons weer, misschien wel voor de zoveelste keer, bekendmaken. En we mogen wel zeggen, dat heeft de Heer in zijn aanbiddelijke voorzienigheid zo geleid dat Paulus dat nu juist moest doen. En wie was er nou beter geschikt voor dan Paulus? Want wie was er, gemeente? Wie was er in die dagen die zelf aanvankelijk meende dat hij voor God kon bestaan? Dat was Saulus wel. Als hij daarover schrijft, u kunt dat lezen in Filippenzen 3. Wie die was in zijn eertijds. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. En in iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreeër uit Hebreeën, naar de wet een Fariseër, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Gemeente, het was Saulus in zijn eigen ogen en in anders ogen een rechtvaardige. Wat was zijn ijveraar? Wat was zijn fariseer? En was hij ook daarom een vijand van de Heer Jezus, van zijn genade. En een vijand van de gemeente van Christus, een vervolger. Maar Gode zij dank heeft de Heer dat alles willen afleren. Alles willen afbreken waar hij op betrouwde. En hem vast laten lopen. Gemeente Paulus moet dat hier schrijven. En hij is erachter gekomen dat hij alleen maar zijn eigen eer bedoelde. En wat is nou de les die hij heeft moeten leren, die we alle moeten leren? Want ze hebben allen gezondigd. Gemeente, er staat een woord in het Grieks, dat er sommige mensen ook wel vertaald wordt. En in zekere zin kan dat ook, wij hebben allemaal gefaald. Maar dat is het natuurlijk niet. Want dat een mens gefaald heeft, dat wil iedereen nog wel erkennen. Nou ja, ik heb mijn best gedaan. Voor mijn examen. Mijn uiterste best. Ik heb ervoor gebeden misschien wel. En het toch niet gehaald. Ik ben schuldeloos. Of we hebben onze kinderen opgevoed. We hebben onze best gedaan. Onze intenties waren goed. Ja, het is anders gelopen. Maar wij kunnen er uiteindelijk niets aan doen. Wij hebben gefaald. Ze horen van zoveel mensen die in allerlei dingen van het leven falen. En uiteindelijk toch de schuld buiten de deur houden. En verder leven en op de been kunnen blijven. Maar hier staat, wij hebben allen gezondigd. Gezondigd tegen God. Gezondigd tegen de naaste. Dan is de schuld geweest. En over de schuld gaat de Heer nooit heen. De schuld moet betaald worden. En de schuld moet verzoend worden. Wij hebben allen gezondigd. Zij hebben allen gezondigd, wij hebben allen gezondigd. En derven de heerlijkheid Gods. Ja, gemeente, daar ontbreekt het ons aan. Aan de heerlijkheid van God, maar dat is ook schuld. Dat heeft de Heer Paulus ook moeten leren. En dat moet nou ieder leren die zaal hoort. Dat we de heerlijkheid van God derven. Dat het ons eraan ontbreekt. Maar dat is schuld. Want die heerlijkheid hadden we wel. In het paradijs voor de zondeval. Geschapen naar Gods beeld. In ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Maar door onze moedwillige ongehoorzaamheid derven wij de heerlijkheid van God, om onzentwil de aarde vervloekt. Om onzentwil. O gemeente, dat de Heer moet zeggen tegen Eva, tot uw man zal u begeerte zijn en met smart zult gij kinderen baren. Om onzentwil dat u in het zweet moet verdienen, uw werk moet verrichten. Om onzentwil dat we moeten sterven. Om onzentwil dat het beeld van God in stukken is, zodat het moesten lezen. Zij hebben allen gezondigd. Zodat we moesten lezen. Er is niemand rechtvaardig. Ook niet één. Hun keel een geopend graf. Met hun tongen plegen ze bedrog. Slangenvenij op hun lippen. En gemeente, weet u, dat betekent nog meer. De heerlijkheid Gods te derven. Te moeten missen. Dat wij nooit ook meer ons kunnen opbouwen voor God. En dat we nooit meer ook met ons datgene kunnen voorbrengen waarmee we, als we geroepen worden om rekenschap af te leggen en voor de Heer te verschijnen, waarmee we voor de Heer kunnen aannaderen om te zeggen, en daarmee kan ik voor u bestaan. Nooit. Wij kunnen ten hemel niet meer op. Is geen weg terug naar het paradijs. We zongen het in Psalm 16. Gij zijt de Heere. Mijn goedheid raakt niet tot u. En Psalm 14. De Heere heeft uit de hemel nedergezien. Op de mensenkinderen. Om te zien of iemand verstandig waren die God zocht. Alle zijn ze afgeweken. Samen zijn ze stinkende geworden. Er is niemand die goed het ook niet één. Gemeente, wie klimt de berg des Heeren op? Wie zal die God gewijde top? En gemeente, dat moet nu ook in ons hart geleerd worden door woord en geest. Dat wij niet gefaald hebben, maar dat we gezondigd hebben. Dat we schuldig staan. Dat we de eeuwige dood verdiend hebben. Dat er betaald moet worden. En dat het beeld van God verbroken is door eigen schuld. En dat we nooit meer onszelf kunnen opbouwen voor de Heer. En gemeente, nou is de vraag. En dan gaan we naar het tweede punt toe. Maar hebt u dat nou in uw hart en leven al geleerd? Moet u dat nou bijvallen? Moet u daar nu onder buigen? Heer, ik heb gezondigd voor de hemel en voor u. En ik derf uw heerlijkheid. Het beeld van u is verbroken. Maar het is door mijn eigen schuld, Heer, door mijn moedwillige ongehoorzaamheid. Ik heb straf verdiend. Nooit kan ik u iets aanbrengen. Niets wat tot mijn zaligheid kan bijdragen. Moet u dat bijvallen? Is dat in uw hart een beleving geworden? O, smeek dat de Heer door woord en geest u dat zal leren. Want dan gaan we naar het tweede punt toe. Dan verstaan wij ook te meer. Dat wij nooit uit onszelf kunnen zalig worden. Sola fide. Alleen door het geloof zalig. Als dat nu niet kan vanuit de mens. En niet kan door de werken der wet. Waarom worden mensen dan toch nog zalig? Want dat belooft de Heer. En dat werkt de Heer. Weet u waarom? Omdat God het zelf wil. En dat de Heer dat zelf werkt. Gemeente, dan gaat het ook bij het tweede punt. En ik had u beloofd, het zal heel kort zijn. Maar om twee dingen die de apostel ook noemt. In vers 24. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Door de verlossing die in Christus Jezus is. En dan gaat het om die twee uitdrukkingen. Om niet. En uit zijn genade. Hoe kan een mens dan zalig worden? Gemeente, dat betekent om niets. Daar staat eigenlijk een woord. Dat betekent geschenksgewijs. Alleen als God het geeft. Die weg. En dat God het wil. Om niet, we kunnen ook vertalen zonder enkele grond bij de mens. Zonder enig aanknopingspunt. Zonder enige verdienste. De Heer vindt niets in de mens waarom hij bewogen zou kunnen worden. Moeten worden. Om die mens het heil te schenken. Om die mens te vergeven. En de zaligheid te schenken. Nee, dat is uit genade. Vroeger was het wel eens dat we als jongens wel eens met elkaar stoeiden. En vaak kwam het er dan wel op neer dat degene die het grootst was, die kwam dan uiteindelijk boven te zitten. En degene die eronder zag, lag, die lag eronder. En dan degene die dan bevrijd moest worden, die moest dan eigenlijk genade zeggen. Die moest het overgeven. Die moest het opgeven. En dan werd hij losgelaten. Genade, o God, genade betekent onverdiend. Dat betekent zonder verdiensten. Dat betekent ook zonder enige prijs. Gemeente, dat is nu waarom de Heer zalig wil maken, omdat Hij genadig is. Omdat Hij barmhartig is. Dan vindt de Heer niets in de mens. Dan heeft hij redenen uit zichzelf. Dan worden mensen zalig omdat God het wil. Ik wil. En ze zullen, dan maakt de Heer zijn volk gewillig. In de dag van zijn heerkracht. Als tweede punt. Uit genade alleen. Om niet. Maar gemeente, dan moeten we naar het derde punt toe. Het eerste punt was zonder de werken. Maar waarom dan toch? Omdat de Heere genadig is. Dat de Heer zijn genade wil bewijzen, het om niet wil schenken. Maar in welke weg dan ons derde punt? Want hoe dan? Want de Heer is genadig, maar de schuld dan? En de zonde dan? Daar kan de Heer niet overheen gaan, er staat in vers 24. Door de verlossing die in Christus Jezus is. Door Hem. Daar is verlossing nodig. En gemeente, dat is verlossing van de ketenen van Satan, dat is waar. En daar is verlossing nodig van de banden van de zonde, dat is waar. Oh, dat alles is daar ook in begrepen. Maar met de verlossing die in Christus Jezus is, we moeten schrift met schrift vergelijken. Wordt hier ook wat anders nog bedoeld, want Paulus schrijft in Colossenzen 1 vers 14... in de welke wij de verlossing hebben door zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. En Efeze 1 vers 17, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom zijner genade. Artikel 23, de gelukzaligheid, de vergeving der zonde, dat is die verlossing. Maar de Heer is genadig. De Heer is barmhartig, maar daar is vergeving nodig. De Heer is genadig, er is barmhartig, maar over de zonde moet betaald worden. God is rechtvaardig. En gemeente, die eigenschappen Gods, die strijden niet met elkaar. God is rechtvaardig. God is heilig. Denk maar aan Mozes. Toen hij kwam met de stenen tafelen door de Heer geschreven van de berg af. En hij daar het gouden kalf zag. Heeft die stenen tafelen neergeworpen. Omdat hij dat wist, God is heilig, rechtvaardig. Als Mozes dan die nieuwe stenen tafelen dan mag krijgen, het mogen uithouden. Toen was de Heer in een wolk. Voorbij gegaan voor zijn aangezicht. En toen had Mozes uitroepen: Heere, Heere God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot, van weldadigheid en waarheid. Maar terdege gevoelde hij het, hij is ook heilig en rechtvaardig. Daarom had hij gebeden dat de Heer het volk iets zou wegdoen uit zijn boek, dat de Heer hem zou wegdoen. Dat het volk gespaard zou worden. Gemeente, Heer is genadig en barmhartig. Maar is nooit in strijd met zijn heiligheid en zijn rechtvaardigheid. Denk maar aan zondag 4 van de Heidelberger. Is God dan niet barmhartig? God is wel barmhartig. Maar hij is ook rechtvaardig. Daarom zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. De Heer is wel genadig, maar er moet gestraft worden. Met een eeuwige straf, aan lichaam en ziel. O gemeente, daar is dus Gods barmhartigheid maar in de weg. En zijn gunst maar in de weg. En zijn genade maar in de weg van recht en gerechtigheid. En daarom heeft God zijn Zoon geroepen. Daarom heeft God zijn Zoon gezonden. Opdat het in de kerstnacht gezongen zou kunnen mogen worden. Nu toont hij zijn gerechtigheid. Zo vlekkeloos en ongeschonden. Voor het heidendom ten toon gespreid. En opdat het op de Goede Vrijdag mocht worden gezongen. Dan wordt gena van waarheid. Blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde omhoog. Gerechtigheid ziet neer van s hemels. Dat is nu gemeente. Wat Paulus door de Heilige Geest geïnspireerd in de versen 25 en 26 schrijft in die moeilijke woorden. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Tot de betoning van zijn rechtvaardigheid. Door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn. Onder de verdraagzaamheid Gods. Tot de betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. O, de Heer wil zijn genade bewijzen. Maar gemeente, dat doet de Heer door zijn rechtvaardigheid te betonen. Dan worden de uitdrukking gebruikt voorgesteld, vers 25, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof. En er wordt ook het woord betoning gebruikt in vers 25, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. In vers 26 opnieuw, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Betoning, de Heere geeft een teken. De Heere stelt voor. De Heer stelt iets voor, de Heer toont iets. De Heer geeft een teken, wat toont Hij? Wel dat Hij genadig wil zijn. Dat Hij barmhartig is. Maar hoe toont Hij dat? Door zijn rechtvaardigheid te tonen. Gemeente, daar zit geen spanning tussen. Dat komt in de Heer Jezus samen. Hij is genadig. Maar in het zaligen van zondaren. Zo in de verwerving van de zaligheid als in het schenken van de zaligheid. In het toepassen van de zaligheid. Toont hij zijn rechtvaardigheid. Maar dat is een vergeving van de zonden. Waarin de Heer op heerlijke wijze zijn heerlijke heilige volmaakte rechtvaardigheid. Daarin bewijst hij zijn gunst, genade, zijn liefde. De Heer stapt niet over de zonde heen. De Heer ziet het niet door de vingers. Maar de Heer straft het. En toch is de Heer genadig. En nu schrijft de apostel Paulus, dat heeft de Heer nou betoond, dat toont hij. En dat stelt hij voor. Waar toont de Heer dat? Waar stelt de Heer dat voor? De kanttekenaren zeggen, we noemen drie dingen. Van in de eeuwigheid, in de eerste plaats, in de eeuwige vrederaad toont de Heer dat. In de tweede plaats, in de tijd. Door uitvoering in de tijd. In de derde plaats, door de prediking. De Heer toont zijn rechtvaardigheid. En daarin bewijst hij zijn barmhartigheid. In de eerste plaats in de eeuwigheid, in de eeuwige vrederaad. Waar God de Vader in die vrederaad zijn Zoon heeft aangesproken. En hem tot een hoge priester heeft aangewezen, heeft gezalfd. Omdat de Heer zijn barmhartigheid wil bewijzen. Als een volk, als zondaren. Omdat de Heere weet wat van zijn maagsel zal te wachten zijn, wat hij goed zal schapen. Omdat zijn ingewanden rommelen van barmhartigheid. Heeft hij zijn Zoon geroepen, gij zijt mijn Zoon, heden heb ik u gegenereerd. Ik heb het gezworen, het zal me niet berouwen, gij zijt hoog op is het tot een eeuwigheid. Naar de ordening van Melchizedek en gemeente, daar was de Zoon het nu van harte mee eens. Met de allerhoogste eerbied bedoeld. Daar sprak hij, zie ik kom. Ik moet voor voldoening zorgen. Daar betoonde de Heer zijn rechtvaardigheid. En dan stelde hij voor, hij was. Maar gemeente dan in de tweede plaats in de tijd. door de uitvoering in de tijd, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening, tot de betoning van zijn rechtvaardigheid, voorgesteld tot een verzoening. Eigenlijk staat in het Grieks een woord wat heen wijst naar het verzoendeksel. En de kinderen weten wel dat in het Oude Testament elke dag de offers door de priesters gebracht moesten worden. Maar op de grote verzoendag, u moet dat thuis maar eens nalezen, Leviticus 16. Leviticus 16, de grote verzoendag. Toen betoonde de Heer zijn rechtvaardigheid. Als u dat leest, gemeente, dat is diep. Diep indrukwekkend. En dan gebruik ik een verkeerd woord. Als daar die allerheiligste verrichtingen werden verricht door de hoge priester, die eerst voor zichzelf een ram moest offeren en het heilige der heiligen inging en het reukwerk moest zijn. Hij stond daar voor de ark en hij stond voor de verzoendeksel, te midden van de rook, heilig rook. En dat was dan ook dat hij dan het dier wat hij voor zichzelf had geofferd, dat moest hij over het verzoendeksel strijken, oostwaarts. En daarna ook voor het verzoendeksel, voor de ark, 7 maal. Om verzoening te kunnen doen voor de zonde van het volk. En daarna was er het bok, het ene bok, het andere bok was weggezonden in de woestijn. Het ene bok werd geslacht. En dat bracht hij dan voor het verzoendeksel. En dat ook werd gestreken over het verzoendeksel en voor het verzoendeksel langs 7 maal. Voelt u dat aan? Daar kan niets van een mens voor God bestaan. Heilig, rechtvaardig, heerlijk. En dan toch barmhartig. En dan toch genadig. Grote verzoendag. Vergeving. Maar gemeente, en dat weten ook de jongeren wel, dat moest steeds weer herhaald worden. Het was niet het volkomen offer. Steeds moest de priester en de hoogpriester ook voor zichzelf offeren. En die had het ook gesproken, het bloed van stieren en bokken kon hem niet behagen. En daarom op de werkelijke grote verzoendag, de goede vrijdag. Ja, in de kerstnacht zond God zijn zoon. Geboren uit een vrouw, geworden onder de wet. Daar werd gezongen door de engelen vrede op aarde. In de mensen een welbehagen. En op de grote verzoendag voor Gods Zoon. De goede vrijdag. Hij alleen. Zoals de hoge priester alleen in het heilige der heiligen inging. Is hij ingegaan. Daar gestaan, ja gehangen, waar zo ook de heiligheid Gods, de gerechtigheid Gods, de betaling eiste, wraak, toren over de zonde met een schrikkelijke toren, met een eeuwige straf naar ziel en lichaam. Daar heeft hij verkeerd, mag ik het zo zeggen, in de rook. Toen hij het uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar dan heeft hij ook, ik gebruik dat beeld van de grote verzoendag maar, het bloed gestreken over dat verzoendeksel. 7 maal voor het verzoendeksel gesprengd. Totdat hij het uitriep, het is volbracht. Verzoening gemeend. Nu toont God zijn gerechtigheid. Zo vlekkeloos en ongeschonden. Voor het heidendom. Daar waren soldaten bij van de Romeinen. Daar was een hoofdman die het zou uitroepen. Waarlijk, deze mens was Gods zoon. Voor het heidendom tentoongespreid. Daar werd het waar. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in de eeuwige vrederaad. In de tijd door uitvoering. In het Oude Testament door de priesters. In het Nieuwe Testament door de Heer Jezus. Maar ook door de prediking van het woord. Gemeente, dat is, wat is nou de prediking van het woord? Dat is een allerheiligste verrichting. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening. Dat gebeurt onder de prediking. Tot de betoning van zijn rechtvaardigheid. Prediking van wet en evangelie, waar u gesteld wordt voor het aangezicht Gods, waar u staat te midden van de rook Israël, toen de Heer op Horeb zijn wet gaf, zagen ze daar die berg omringd door bliksemstralen, die in de rook stond. Daar werd het gepredikt, mij zal geen mens zien en leven. En onze God is een verterend vuur. Daar werd het gepredikt, een vuurgloed gaat hem voor. Ganse hemel door. En blaakt aan alle zijden hen die zijn macht bestrijden. Zijn felle bliksem schiet, snel door alles werk verlicht. De ganse wereld kloot. Het aardrijk ziet zijn nood en eist en beeft en zwicht. Maar gemeente, de prediking, de bediening der verzoening, daar wordt ook gebracht in het heiligdom. Om op eerbiedige afstand te mogen blikken hoe de hoge priester daarin gaat. En daar het bloed sprengt op het verzoendeksel. En voor het verzoendeksel 7 maal. Daar schenkt de Heere verzoening. Daar preekt de Heere vergeving. Daar wordt uw lof verbreid. O oppermajesteit door mij die u bemin en acht. Dan zal mijn stem u prijzen. Vooral de gunst bewijzen voor al de wonderen uwer macht, wat blijdschap smaakt mijn ziel. Wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht, o lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die ge u ter ere hebt opgericht. Maar gemeente, sola fide, gaat het er niet alleen om dat wij onder die prediking verkeerd hebben. Want het kan. Denk maar aan de kinderen Israëls. Die wel hebben gestaan bij de berg. Wel gebeefd hebben. Wel tegen Mozes gezegd hebben. Mozes, laat de Heere door u tot ons spreken. Want als God zelf tot ons spreekt, zullen we sterven. Gemeente, je zou er heel wat van denken, maar het waren maar indrukken. Want voor hen gold toch, dit volk eert mij met de lippen. Maar hun hart houdt zich verre van mij. Uiteindelijk zou de meerderheid in de woestijn sterven in ongeloof. In vijandschap. In opstand. In hun spelen, in hun hoerderij. In hun murmurering. En op de Goede Vrijdag was het niet anders gemeen. Daar is gespot aan het kruis. Van zijn schriftgeleerden. Ze leefden verder. Saulus leefde aanvankelijk verder. Ondanks de duisternis van 3 uur. Ondanks het bloed des kruises. Niet werkelijk gestaan. voor Gods aanzicht niet gebeeft en niet gelooft. Het geloof, vers 15, welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Vers 26, tot de betoning van rechtvaardigheid. Voor zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Door het geloof in zijn bloed. Die uit het geloof van Jezus is. Sola fide. Gemeente in Hebreeën 4 staat. Dat ze wel de prediking gehoord hebben, maar het deed hen geen nut. Omdat het met het geloof niet gemengd was. God vraagt geloof. En hij eist geloof. Een vast vertrouwen. Door de Heilige Geest in het hart gewerkt. Dat niet alleen anderen, maar ook mij vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid en zaligheid van God geschonken, zodat uit louter genade alleen om de verdiensten van Christus wil. En gemeente, wat is nu dat geloof? Is dat nu een werk van de mens? Zo wordt het wel eens gepreekt. Zo wordt het wel eens over gesproken. En zo wordt er ook wel eens over gedacht. Ook wel eens op onder jongeren, ook wel eens op jongerenavonden. Uiteindelijk nog een werk, het allerlaatste werk dan, wat de mens toch nog zelf moet verrichten. Maar dat is een arm evangelie, want dan zijn we weer terug in de Rooms-Katholieke gevangenis. En dan zijn we weer terug onder het deksel van de fariseeën. Het geloof is geen werk. Het geloof is een gave, een werk Gods, om het geloof in uw hart te werken. Want gemeente, wat is nou het geloof? Wat is nou de aard van het geloof dat ontvangt? Het geloof dat ontvangt, houdt u dat vast. Het geloof dat ontvangt, Matthew Henry zegt in dit verband, het geloof is de toepassing van de pleister op de gewonde ziel. En hij zegt ook, het heil wordt hen niet alleen aangekondigd, maar ook op hun hoofd geplaatst als een kroon en aangetrokken als een kleed. Gemeente, daarom zo nodig dat we zelf doorgenaamd door het werk van de Heilige Geest in het heiligdom voor Gods aangezicht gebracht worden. Israël te leren verstaan. Wij moeten sterven. Mij zal geen mens zien en leven. Onze God is een verterend vuur. Uw doel is rein. Uw van schans rechtvaardig. En dat er maar één zaak overblijft. Het gebed van de tollenaar. In Gods huis wees mij de zondaar genadig. Hebt u wel eens zo voor het aangezicht Gods verkeerd? O, dat u de Heer zult vragen dat hij u daar ook zal brengen. Opdat u niet onverzoend verder zult leven. En eenmaal onverzoend zult sterven. Opdat u niet eenmaal voor God zult staan. In de rook. En er geen lam meer is. Er geen bloed meer is. Geen bloed der verzoening meer. Calvijn zegt, God is buiten Christus. Altijd toornig op ons. God is buiten Christus. Altijd toornig op ons. Dan gaat het om één ding, hem te kennen. Hoe mag het dan zijn daar gebracht te worden? Waar de Heere ook u wil brengen, jou wil brengen. Waar het bloed van het lam gesprenkeld is op het altaar. En voor het altaar 7 maal. Om daar vergeving te ontvangen. Vrijspraak. Vrede. Welzaligheid. Wiens zonden zijn vergeven. Die van de straf voor eeuwig is ontheven. Wiens wanbedrijf waardoor het was bevlekt, voor het heilig oog des Heer is bedekt. Welzalig is de mens wie het mag gebeuren, dat God naar recht hem niet wil schuldig keuren, en die het vrome en ongeveinsd gemoed, geen snoo bedrog, maar blank oprechtheid voed ik bekend, o Heere, aan u oprecht mijn zonde, verborgen in kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daad. Gij naam die gunstig weg, die zal tot u en ieder van de vrouw, ook u al. En vind de stijl met ogen smekend komen. Zee van rand moog met haar golven slaan. O hoog, zij gaat. Zij raakt hem zelf niet aan. O mag het al zeggen, Heere, schenk mij dat God. Geef mij, Jezus, of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsbederf. Mogen er zijn vanavond, die daar geweest zijn. Door genade, onder de prediking. Staan voor God, maar ook genade ontvangen van God. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. En waartoe dan? Ik had het beloofd heel kort. 2 dingen gemeend die nog niet genoemd zijn. Het eerste, dat is vers 25, het slot. Waar staat, die tevoren geschied zijn, onder de verdraagzaamheid van God. De kanttekenaar wijzen dan erop dat de verdraagzaamheid van God bedoeld zou zijn dat de Heer in de kerk van het Oude Testament degene die zondigde toch hen heeft gespaard, terwijl het offer van de Heer Jezus nog gebracht moest worden. En dat ze toch zalig mochten worden die van verre zagen op Christus. En dat zal waar zijn. Maar hoe lief de kanttekeningen hem ook zijn, de uitleg van Matthew Henry vind ik mooier. Matthew Henry die zegt, goddelijke langmoedigheid heeft ons uit de hel gehouden, omdat wij gelegenheid zouden hebben ons tot God te bekeren en naar de hemel te gaan. Vindt u dat niet rijk? Goddelijke langmoedigheid heeft ons uit de hel gehouden, omdat we gelegenheid zouden hebben ons tot God te bekeren en naar de hemel te gaan. Dat u dan niet vanavond zegt als Agrippa, voor deze maal ga heen. Dat het niet eenmaal zal zijn dat de Heer Jezus zal moeten zeggen, hoe menigmaal, maar gij hebt niet gewild. Maar het voor een wonder mag zijn, dat de Heer u niet wegnam, toen u nog niet voor hem kon verschijnen. Wonder mag zijn dat hij nog tijd geeft. Maar dat is dus het eerste waartoe de verwondering bij de kerk. En het tweede en laatste, omdat God al de eer zal ontvangen. Dus de verwondering en de eer. En dat lezen we 26. Waar staat er rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. En dat betekent niet alleen dat het geloof Gods werk is, maar dat betekent Gods gave is. Dat betekent dat het geloof in alles in hem ziet en alles in hem ontvangt. alles uit Hem. Alles door Hem. Alles tot Hem, gemeente. Zie daar. De leer der reformatie. We hoorden van het, dat de mens niet door de werken, nooit door de werken, door enig werk kan zalig worden. Maar God de behaagd heeft zalig te maken omdat Hij genadig is. Omdat Hij barmhartig is. Sola gratia. We hoorden ook van de rechtvaardigheid van God. Die betaling eist. Waarin de vrederaad over gesproken is. Waarin het Oude Testament de priesters heen wijzen waar de Heer Jezus aan voldaan heeft. Opdat een ieder die in Hem gelooft niet zal verderven. Maar het eeuwige leven. Sola fide. En het geloof niet als een werk Gods, maar als een gave Gods. Die Hij gaarne wil geven. Het geloof ontvangt. Het geloof ontvangt. En gemeente, ja dan alleen Christus. En dan alleen, opdat de verwondering overblijft. En God de eer krijgt. Soli Deo Gloria. Gode zij dank voor Gods onuitsprekelijke gave. In de Zoon zijn er het liefde. Is dat ook uw verwondering? Geeft ook uw God de eer? Is dat ook uw belijdenis? Amen. Gemeente, wij gaan zingen. Psalm 98, 1 en 2 zingt een nieuw gezang, de Heere. En vers 2, hij heeft gedacht aan zijn genade. 98, 1 en 2. 85 vers 4, dan wordt genade van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Dan spruit de trouw uit de aarde blij omhoog. Gerechtigheid ziet neer van hemels bogen. Wat er verder volgt, 85 vers 4. Ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u zijn vrede. Amen.